Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Thomas Hertog over zijn boek Het Ontstaan van de Tijd, met als ondertitel Mijn reis met Stephen Hawking voorbij de oerknal. Thomas Hertog is cosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hertog bestudeert de oerknal op basis van de snaartheorie. Samen met zijn mentor en goede vriend, de wereldberoemde natuurkundige en cosmoloog Stephen Hawking, met wie hij 20 jaar samenwerkte, ontwikkelde hij een nieuwe baanbrekende theorie over het ontstaan van het heelal. Die wordt beschreven in dit boek. Welkom Thomas.
Hallo.
Heel erg leuk dat je hier bent.
Dank u.
Wat een ontzettend spannend en ook duizelingwekkend, hersenkrakend boek.
Ja, ja.
Ik heb hem helemaal uitgelezen. Ik ging echt juichend als een marathonloper die er 10 uur over gedaan heeft over de eindstreep.
Aha, goed zo.
En ik dacht, ik heb 20 pagina's aantekeningen gemaakt.
Hola!
Omdat okay. Ik het ook echt gewoon dacht, ik moet dit allemaal onthouden. Ik ben uiteraard een alfa en helemaal geen natuurkundige, maar wel heel erg geïnteresseerd in dit onderwerp. Dat kan ook natuurlijk. En ik dacht, laten we aan het eind beginnen. Als je
okay.
Op een gegeven moment begrijp je ook dat het past bij de theorie, denk ik. De luisteraar hopelijk.
Ja, ja, ja.
Namelijk aan het einde van het boek schrijf je, in zekere zin stelt Stephen's laatste theorie dat er geen laatste theorie is.
Ja.
Het ontstaan van de tijd is in Stephen's laatste theorie niet zozeer het begin van al wat is, maar de limiet van wat we over ons verleden kunnen weten.
Ja.
Dat vond ik fascinerend, want ik dacht, hebben jullie iets ontdekt wat het geheim moet blijven of zo? Moet het een mysterie blijven? Ik dacht echt even, jeetje, volgens mij zijn ze ergens achtergekomen waarvan ze dachten, oké, dit gaan we niet vertellen.
Oké. Okay.
Is dat
wel,
zo?
Niet zozeer dat we dat niet willen vertellen. Maar ik begrijp wel waar je vraag vandaan komt. We zijn ergens, uiteindelijk, wat is de crux van ons model, van onze hypothese? Dat is dat uiteindelijk die vraag naar wat die oerknal was en wat die oerknal veroorzaakt zou kunnen hebben, ergens geen steek houdt. Dat die vraag naar een ultieme oorzaak misschien wel de verkeerde vraag is.
Ja, exact. Voordat we het te ingewikkeld hebben, ik neem aan dat de luisteraar ook geen theoretisch natuurkundige is, voordat we daar meteen op ingaan. Het is in feite een omdraaiing van...
Ja.
In feite is de vraag belangrijker dan het antwoord. Formuleer ik dat goed? Er is eigenlijk geen antwoord.
Wel, geen ultiem antwoord. Hè. Dus ja. Dat is wat ik bedoelde met de zin die je voorlas. Dat inderdaad, we hebben altijd gedacht, denk ik, dat de wetenschap, de natuurkunde, de cosmologie uiteindelijk een soort van finaal antwoord ons zou geven.
Ja, dat was de hoop.
Ja, iets dat we dan in de krant op de voorpagina op een dag zouden kunnen lezen.
Ja.
De kern van mijn boek, zoals u zegt, is dat dat misschien wel een foute vooronderstelling was. Dat het subtieler in elkaar zit, anders. Dat evolutie en verandering het laatste woord hebben. En dus dat als je helemaal die verandering terugbrengt tot die oerknal, dat je daar ergens met een epistemische horizon zit.
Even wat epistemisch, wat betekent dat?
Met een limiet van waarover de wetenschap iets te zeggen heeft. Een limiet van wat kenbaar is vanuit ons perspectief als waarnemers, als agenten, als zijnde deel van het heelal. Wij hebben geen goddelijk perspectief van waaruit we neerkijken op de kosmos of op het multiversum. Nee, wij zijn deel van het heelal en we kijken rondom ons.
Ja, want
en het is die eindigheid die daarmee gepaard gaat, die uiteindelijk tot die zin geleid heeft die je gelezen hebt.
Ja, want uiteindelijk staat er ook nog in de bijlage, in de kleurenkatern, als allerlaatste zin, wij creëren het heelal net zozeer als het heelal ons creëert.
Ja, dat was zo'n denkertje dat Hawking graag
dat zei Hawking
verkondigde.
Ja. Nou, het is ja. Uiteindelijk komen we uit op de kwantumcosmologie. Maar nu gaan we gewoon weer eventjes terug naar het begin, want het avontuur begon in Cambridge in 1998. in juni, dat is nu 25 jaar geleden, toen jij naar binnen liep in het kantoortje van Stephen Hawking, en zo begint de inleiding ook, even een klein stukje voorlezen. Mm-hmm. De deur naar Stephen Hawking's werkkamer was olijfgroen en hoewel die grenste aan de drukke kantine, hield Stephen hem altijd graag op een kier. Ik klopte en liep naar binnen. Het voelde alsof ik naar een tijdloze wereld van contemplatie werd overgeheveld. Ik trof Stephen stil achter zijn bureau, gericht naar de ingang. Zijn hoofd, dat voor hem te zwaar was om rechtop te houden, leunde tegen een steun die aan de rolstoel vastzat. Hij keek langzaam op en groette me met een brede glimlach. Alsof hij al die tijd op me had zitten wachten. Dat begint echt als een spannend boek, vind ik. Hoe nou gaat het gebeuren? Ik vroeg mij af, wat voor mens zou Stephen Hawking geweest zijn als hij niet door ALS verlamd tot aan zijn kruin was geweest? Springend en dansend en bier drinkend?
Stephen stond in zijn studentenjaren zeker bekend als wat we dan in België een soort van vuifbeest of ik weet niet hoe je dat noemt in Nederland.
Kroegtijger.
Oké.
Okay. Bijvoorbeeld.
Ja. In die mate zelfs dat iedereen had wel door dat Stephen een soort van genie was. Maar men twijfelde er effectief aan of hij ooit tot iets zou komen, omdat hij zoveel tijd doorbracht, al feestend, al roeiend, al drinkend en dergelijke. Dus op een of andere manier heeft zijn, in die beginjaren, heeft zijn diagnose hem wel op een bepaalde manier enorm gefocust. Maar de rest is speculatie, ja. Weet ik veel. Ook in zijn latere jaren was er voor Hawking altijd ruimte naast het werk om voor veel plezier. Hè?
Ja, precies. Want ik las dat inderdaad op zijn wikipagina. Dat is natuurlijk niet echt een geweldige bron, maar toch. Dat hij niet per se hele hoge cijfers scoorde op de universiteit. En zelfs ook niet op de middelbare school.
Nee, dat het niet zo'n studiebol was
van ik ga even alles uit mijn hoofd leren. Dat was meer een... Nee. Hij is eigenlijk altijd een theoreticus geweest, zou ik dan denken.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Ja.
Maar
altijd op een bepaalde manier heel geprikkeld door die... En dat is denk ik het mooie ook aan onze samenwerking. En dat heb ik ook echt proberen mee te geven in mijn boek. Stephen's drive, zijn drijfveer, zijn motivatie voor dit type onderzoek was ergens ook diep menselijk. In de zin van... Dat onderzoek dat wij deden rond de oerknal, dat vertrok uiteindelijk van die eeuwenoude menselijke vragen van, waar komen we nu vandaan? Hoe zit dat hier nu? Met onze plaats in het heelal, met onze plek in het heelal.
De oervraag.
De oervraag. En dat was heel bijzonder. Hè? Aan die eerste ontmoeting die je beschrijft daarin, waarmee het boek opent. Voor mij als jonge knaap om een wetenschapper, een fysicus, een theoreticus te ontmoeten die zo sterk gedreven wordt door die diep menselijke vragen en niet door een of andere techniciteit van de wiskunde van die theorieën, maar eigenlijk meer door dat grotere verhaal. Dat was natuurlijk een hele bijzondere ontmoeting. Zo'n wetenschapper had ik nog nooit ontmoet.
En had jij die behoefte zelf ook? Had jij die vragen ook?
Ik ben zeker in de natuurkunde gerold als jonge knaap, omdat ik geïnteresseerd was, heel sterk ook in filosofische vragen en in zuivere wiskunde en dergelijke. Ja. Dus dat was ergens wel mijn motivatie, maar ik heb dat als bachelorstudent in Leuven nooit gevonden. Hè.
Had je even goed filosofie kunnen gaan studeren?
Nou, ik heb een beetje filosofie gestudeerd, maar uiteindelijk vond ik dat dan toch bevredigender, om het zo te zeggen, om... met die moderne tools van de theoretische natuurkunde, die eeuwenoude filosofische vragen aan te pakken, dan, als het ware, die grote filosofische denkers te blijven herkauwen, om het zo te zeggen. Ik zeg soms dat wij, in mijn werk met Hawking, dat wij ergens, want sommigen zeggen van, wacht, dat is toch filosofie, uw boek. En het is juist dat...
Deels wel.
...filosofisch productief is geweest. Maar ik zeg soms, ik denk dat wij uiteindelijk philosophy in physics doen en niet philosophy of physics. Hè?
Ah, ja.
Dus niet de filosofie van de wetenschap, maar eigenlijk nagaan, bestuderen, wat de grondvesten van de natuurkunde ons uiteindelijk vertellen over, zoals u daar straks ook zegt, over hoe dat we die vragen moeten stellen, moeten herformuleren. Want dat is uiteindelijk de clue. Die oerknal is zoiets vreemd, zo tegen elke intuïtie, dat onze gebruikelijke manier van daar tegenaan te kijken geen steek houdt. En de tijd ontstaat, ja, dan is het nogal logisch dat we helemaal anders moeten beginnen nadenken over de werkelijkheid. En voilà, de magie van de moderne natuurkunde is dat die op een punt gekomen is, en dat is heel, heel bijzonder, waarop die ergens, ja, die oude filosofische vragen kan herformuleren, kan een nieuw licht daarop kan werpen, kan ontrafelen, als het ware. En voilà, dat was eigenlijk dat die weg met Hawking.
Ja, exact. Even nog één vraag voordat we daar naartoe gaan. Mm-hmm. Over Hawking, want jullie communiceerden iedereen eigenlijk op een bepaald moment alleen nog maar via die stemcomputer. En ik stel me dan, want hij kon niet meer praten, zijn stembanden waren of stuk of verlamd, dat weet ik nou niet precies, maar in ieder geval, mm-hmm. hij met zijn wang kon hij via een computerprogrammaatje woorden aanklikken, zeg maar, waardoor hij zinnen kon maken, maar dat ging natuurlijk extreem traag. Mm. Ik vroeg me af hoe de communicatie dan ging. Was jij dan de hele tijd allerlei dingen aan het bedenken en dat hij dan ja of nee zei of een vraag stelde, of hoe werkte dat?
Beiden. Echt, dat ging recht vanaf. Soms liet ik hem gewoon uren en uren, dus via die spraakcomputer, zoals u zegt, langzamerhand zinnen vormen. Je moet hem, ja, je moet hem ook die gelegenheid gunnen. Dus ook hij formuleert zijn gedachten al schrijvend, hè, al denkend. Hè. Hij zei dat soms van, ja, uiteindelijk die communicatie, dat traag gaat, dat is niet zo erg, want ik denk traag. Dus voilà. Dus hij kon er eigenlijk nog mee lachen.
Ja.
Maar natuurlijk op andere momenten, misschien meer op kritische momenten in ons onderzoek, hadden we natuurlijk wel onze methodes om dat proces serieus te versnellen. We hadden shortcuts. Hè. We hadden allerhande van tekenen die ik kon aflezen op zijn gezicht. Daar waren hele kleine bewegingen dat hij kon doen, dat ergens betekenden of nee betekenden, of herhaalt dan nog eens, of dit of dat. Dus er waren een soort van...
Ah,
we hadden een...
Nog met een heel beperkte mimiek?
Nou ja.
Kun jij eigenlijk verstaan wat hij zei?
Ja. En zoals u zegt, je kunt natuurlijk ook een heel aantal ja-nee-vragen afvuren gewoon. Hè.
Ja.
Dus dat waren echt verschillende... Ik kan daar geen lijn in trekken. Dat hing echt af van de dag, van de fase van het onderzoek, van de vragen die op tafel lagen, van in zekere zin ja, ons humeur. Maar wat misschien het meest opvallende is dat geen van ons beiden, na een periode toen we elkaar goed kenden en toen we heel die, ook die niet-verbale laag van communicatie ontwikkeld hadden, ik denk dat geen van ons beiden wakker lag dat traag ging. En ik blik ook terug op onze samenwerking als uiteindelijk als één lange, meanderende conversatie rond al dat oerknal gebeuren. En dat is uiteindelijk wat onderzoek is.
Ja.
Veel snuffelen, veel zoeken, af en toe een eureka-moment.
En fouten maken. Of ontdekken dat je theorie niet klopt.
Ja, vastzitten, ja. Enzovoort. Dus uiteindelijk...
Nou, laten we dan weer even teruggaan naar het min of meer begin. En dat begint, we slaan Newton even over, bij Einstein. En Georges Lemaître, ik weet niet precies hoe je zijn achternaam uitspreekt.
Georges Lemaître.
Lemaître. Dat is een Belg, een natuurkundige, tevens priester,
mm-hmm.
die eigenlijk net zo wereldberoemd had moeten zijn als Einstein, toch?
Ja, toch beroemder dan dat hij is, hè? Ja.
Ja, want ik had nog nooit van hem gehoord.
Ja.
Even beginnen bij Einstein. Waarom is dat een goed begin voor jullie theorie om met hem te beginnen?
Wel, met Einsteins werk is uiteindelijk de moderne kosmologie, de studie van het heelal, geboren.
Ja, want omdat hij die gravitatie... ruimtetijd en de zwaartekrachtgolven.
Ja, omdat Einstein van de abstracte ruimte en tijd iets fysisch, een fysisch veld gemaakt heeft, net zoals het elektromagnetische veld, iets dat aan wetmatigheden gehoorzaamt, iets dat, zoals je zegt, kan vibreren, iets dat kan krommen, kan veranderen. Dus ja, Einsteins theorie heeft uiteindelijk dat heeft uiteindelijk tijd en ruimte in de fysica getrokken.
Ja, want eerst dachten we dat het een soort van holle ruimte, onduidelijk, oneindig iets, geen idee. Voilà. En eigenlijk heeft Einstein er een soort materie bijna van gemaakt.
Ja.
Dat het geen holte is.
Ja.
Maar het is een
substantie.
Het is, ja, precies. Ja, het is allemaal ontzettend contra-intuïtief. Maar...
Ja, want dat is natuurlijk een onzichtbare substantie. Ja. Hè? Maar het is een enorm verschil. Voor Newton waren tijd en ruimte metafysische dingen die niet veranderden. De tijdsdimensie loopt gewoon van het oneindige verleden naar het oneindige toekomst. Dus
dat is een belangrijk verschil. Dat van Newton, voor Newton staat het allemaal vast. Dus ze zijn gewoon, hij weet alleen nog niet precies hoe de formule luidt.
Ja.
En bij Einstein
verandert het allemaal.
Begint het ineens heel anders. Dan hoeft het helemaal
niet. En dat is Lemaître's ontdekking geweest. Hè?
Nu George Lemaître. Het was een priester en een natuurkundige. Ja.
Dus die is aan de slag gegaan.
En wat ontdekte hij?
Hij is aan de slag gegaan met die theorie van Einstein.
Ja.
En hij heeft eigenlijk vastgesteld dat eeuwige, statische, vaste heelal dat Newton voor ogen had, dat gewoon niet kan bestaan volgens Einsteins theorie. Het heelal moet ofwel uitdijen of inkrimpen, maar kan daar niet gewoon vast blijven staan. En dat was wel, dat was natuurlijk een van de grote ontdekkingen van de 20e
eeuw. Dat is natuurlijk verbijsterend.
Ja.
Dus hij ontdekte, op basis van die theorie en de formules van Einstein, dacht hij, wacht eens eventjes, als dat allemaal vibreert en zo, als ik nou eens terug in de tijd ga, we vertrekken vanuit nu, en we gaan terug in de tijd, dan moet het eigenlijk kleiner worden.
Ja.
Dan moet het uiteindelijk beginnen met één atoom.
Ja, ja, wel, ja, of met niets. Hè? Ja.
Ja.
Ja, ja. Dus dat was inderdaad. Hè? Dus
dat was een enorme schok, want Einstein vond het helemaal geen goed idee eigenlijk. Die was het niet met hem eens.
Dat had denk ik vooral te maken met het feit dat als Lemaître dan zo gek was om Einsteins theorie te gebruiken om terug te gaan, om de evolutie van de kosmos terug te denken in de tijd en uitkwam bij wat dan later de oerknal werd genoemd.
Ja.
Het probleem was dat bij die oerknal en Lemaître, zowel Lemaître als Einstein hadden dat goed begrepen, die formule van Einstein, die theorie, die relativiteitstheorie, ook zichzelf vernietigt.
Ja.
En dat was daar kon Einstein natuurlijk niet mee lachen.
Dat was tegen het zere been.
Ja, ja, want Einstein was natuurlijk op zoek naar, zoals we daar straks zeiden, naar een ultieme verklaring voor het heelal. Een soort van ultieme, bijna een ultieme oorzaak. Hè. Hij zocht dat in de wiskunde. En dus Lemaître komt langs en zegt van, nee, uw theorie bij de oerknal is eraan. Dus dat is een heel vreemde eigenschap van Einsteins theorie, dat die vernietigt zichzelf bij de oerknal. En ook trouwens in zwarte gaten, hè, dat is dan meer het einde van de tijd. Dus voilà, dat was de situatie en dat was denk ik de kern van hun debat.
Ja, maar jij schrijft in het boek, dat is eigenlijk de grootste ontdekking van de vorige eeuw, dat het heelal een geschiedenis heeft.
Ja, en een begin.
En een begin, ja.
En dus natuurlijk, de situatie was behoorlijk ironisch. Hè? Zoals je zegt, Lemaître was ook een priester. Dus het was voor Einstein gemakkelijk om te zeggen tegen Lemaître, maar wacht, je haalt er hier God bij.
Hè?
Je vervangt mijn theorie bij de oerknal door God. Maar dat was niet wat Lemaître in gedachten had. Dat was heel, heel bijzonder.
Ja.
Dus ergens heb je daar zo'n heel vreemde situatie waarin dat de priester, de wetenschapper, tracht te overtuigen dat hij God er niet wil bijhalen.
Ja, in zichzelf. Lemaître, die moet dat conflict in zichzelf hebben weet te beslechten. Want hij was dus een priester.
Dat is juist. Dat is juist.
Dat is ook fascinerend, hè?
Dat is juist, ja.
En ik, ik weet niet meer precies hoe je het formuleerde, maar Lemaître zei ook, je moet je geen vraag stellen van wat voor die oerknal
voilà, maar dus dat was, precies, dat was precies hoe Lemaître dat schijnbare conflict tussen God en religie enerzijds en wetenschap en de oerknal anderzijds beslechte. Einstein was op zoek naar een oorzaak van de oerknal op basis van wetenschap. Lemaître zegt van, niks van, uw theorie kan dat niet aan. En toch haal ik er God niet bij. Waarom? Omdat Lemaître's intuïtie ergens was, het is dat zoeken naar de oorzaak van de oerknal. Daar zit het eigenlijk al fout. Die vraag veronderstelt, oorzaak en gevolg veronderstellen, dat er een soort van notie van tijd is. Maar het is net die tijdsdimensie, dat weefsel van de tijd, dat zichzelf vernietigt. En dus dacht Lemaître, maar dat wist, dat was natuurlijk, hij kon dat niet staven, er was geen formule voor, er was geen theorie voor. Maar Lemaître's intuïtie was precies van, kijk, er is daar iets gaande bij de oerknal, dat idee van dat we op zoek zijn naar een oorzaak ondergraaft. En dat was in retrospect, hè, nu, zeker alleen met mijn werk met Hawking, dat was een heel visionair inzicht dat Lemaître niet kon hardmaken, maar dat eigenlijk wel voortvloeit uit de hypothese die Hawking en ik ontwikkeld hebben.
Ja, inderdaad.
90 jaar later.
Dat ging niet zonder slag of stoot, want er moest natuurlijk nog van alles beredeneerd, ontdekt en tegengesproken, et cetera, worden. Mm-hmm. Want er was op het moment... even nog zeggen, want voor heel veel mensen, voor mij ook hoor, dat uitdijen, ja, dat is ook weer totaal onbegrijpelijk, want waarin dan? Maar toen las ik in jouw boek, uitdijen van het heelal betekent vanuit fysisch oogpunt niet dat je een nog grotere ruimte nodig hebt. Nou, ik begrijp dat echt helemaal niet, maar Einstein heeft dat kennelijk bewezen door binnen de vier dimensies.
Mm-hmm. Och, ja, wel, ja.
Dus het dijt wel uit, maar het wordt eigenlijk alleen van binnen groter.
Ja, dus Einsteins theorie over de ruimte en de tijd verwijst op geen enkele manier naar iets wat dan buiten die ruimte zou gebeuren of voor de oerknal. Ja. Die uitdijing van, dus zoals we zeiden, hè, ruimte en tijd worden veranderende fysische grootheden en de uitdijing, de evolutie van het heelal is het creëren van tijd. Het uitdijen is het creëren van ruimte. Ja, eens dat je van ruimte en tijd een fysisch veld maakt, dan kan alles veranderen. Net zoals wij in deeltjesversnellers nieuwe deeltjes creëren. Net zoals er energie kan opgewekt worden, fotonen en dergelijke. Ja, ook ruimte en tijd participeren in heel dat, ja, in heel dat verhaal.
Even denken. In die periode dat jij bij Hawking binnenliep, in dat kamertje, was er een theorie van de Amerikaans-Russische cosmoloog Andrei Linde. Zeg ik die naam goed? Hij was tevens de grondlegger van de kosmologische inflatietheorie. Dat ga ik zo meteen vragen wat dat is. Mm-hmm. En hij zei dat er een multiversum was. Dat er heel veel universums waren. Universum-eilanden. Of eiland-kosmos, een heleboel. En allemaal oerknallen. En dat was op dat moment eigenlijk de figurerende theorie, toch? Eerst even een belangrijke vraag. Wat is inflatie in de ruimte?
Inflatie is uiteindelijk, kosmische inflatie dus, hè, verwijst uiteindelijk naar een heel snelle fase van expansie. Dus vandaag dijt het heelal vrij traag uit. Maar we vermoeden heel sterk dat in het prille begin die uitdijing gigantisch snel ging. En dat noemen we dan in de kosmologie inflatie.
Ja, dus je hebt die knal. En dan gaat het als een gek, begint dat heelal zich uit te breiden, uit te dijen. Ontstaat er allerlei reactie en ontstaat er van alles. En ja. Op een gegeven moment krijg je een soort vertraging.
Ja, dus de materie uiteindelijk, hè, de straling en de materie die zich ontwikkelt, ja, dat is wel een soort van aantrekkingskracht op die vertraagt die expansie. En gelukkig maar, want het is alleen maar in een heelal dat traag uitdijt, dat allerhande structuren zoals planeten en sterren en sterrenstelsels kunnen ontstaan. Als die uitdijing inflatoir is, als die uitdijing te snel gaat, ja, dan gaat materie niet samenklonteren en structuur vormen. Dus dan ga je een levensloos heelal hebben.
Ja.
Dus de uitdijing, de geschiedenis van de uitdijing van ons heelal is in feite heel bijzonder. Dat is aanvankelijk heel snel gegaan, dan is dat enorm vertraagd gedurende miljarden jaren. En nu, houd u vast, nu is dat terug wel aan het versnellen.
Ja.
Dus dat is een soort van golvende curve.
Ja.
En het feit dat dat zo'n golvende curve is, is dan nog een keer zeer belangrijk, cruciaal voor de levensvatbaarheid van het heelal. Zonder die gigantische vertraging waren wij hier niet geweest. Dus dat zijn allemaal zaken van, ja, waarom die golvende curve? Dat zijn allemaal zaken, en zo is er een lange waslijst, die teruggaan tot, ja, die condities bij de oerknal, die eigenlijk maken waarom Hawking zo geïnteresseerd was in die oerknal, want die oerknal zat blijkbaar haarfijn in elkaar. Daar is een heel bijzonder, bijna biofiel heelal uit voortgekomen. En dus de diepe intuïtie van iemand als Hawking, maar ook als Lemaître, was van, kijk, als we die oerknal serieus begrijpen, gaan we niet alleen begrijpen hoe dat heelal werkt en tot stand gekomen is, maar gaan we eigenlijk een diepere link begrijpen tussen waarom wij hier zijn, wat die levensvatbaarheid van het heelal is, in verhouding tot die natuurwetten die kosmos dirigeren. Wat is de link uiteindelijk? Tussen de biologie en de fysica, tussen natuurwetten en het feit dat wij hier bestaan. Dat is de vraag die ons eigenlijk 20 jaar heeft bezighouden.
Want het is natuurlijk wel ontzettend vervelend dat wij de enige planeet, voor zover we weten, zijn, aarde, mensen en dieren en planten, waar leven is ontstaan. Want als wij ons buiten de dampkring begeven, dan gaan wij onmiddellijk dood. Dus op zich is het helemaal niet zo. Vond ik interessant dat jullie ook zeggen van het is een heel levensvatbaar, alleen op aarde, voor zover wij weten.
Ja, dat is een beetje een ander aspect dat je aanhaalt. Het is natuurlijk juist dat, als ik als cosmoloog of fysicus spreek over de levensvatbaarheid van het heelal, dan heb ik het over de eigenschappen van de natuurkrachten. De type deeltjes, de type krachten, de samenstellingen van het heelal enzovoort. Die natuurwetten die hebben heel veel eigenschappen die maken dat er überhaupt leven mogelijk is. Maar, zoals je zegt, die dat natuurlijk niet garanderen. Er zijn heel wat stappen die nodig zijn om van dat basisniveau van de natuurkunde te komen tot iets zo complex als Nederland. Of België. daar zijn heel wat stappen tussen. En inderdaad, de levensvatbaarheid van het heelal op het niveau van de natuurkunde impliceert niet dat het heelal weelderig tiert met leven. Nee, zeker niet.
Nee.
Anderzijds, hadden die natuurwetten niet levensvatbaar geweest, hadden die eigenschappen van de natuurwetten anders geweest, ja, dan was je echt werkelijk met een totaal ander heelal. Een leeg heelal, een heelal vol zwarte gaten, een heelal waar dat je niet moet beginnen denken aan die volgende niveaus van de scheikunde, van de geologie en dergelijke zaken.
Ja.
Voilà, dus ja, er zijn dus een aantal, ja, je zou dat kunnen zeggen, er zijn een heel aantal bottlenecks tussen dat niveau van de fysica en wij die hier zitten nu.
Want uiteindelijk is het omdat wij hier zijn, omdat planeet Aarde is zoals die is, binnen ons zonnestelsel en binnen de grotere, in de Melkweg, et cetera. En omdat je kunt terugdenken naar de oerknal, daarom is het een levensvatbaar heelal. Want wij zijn hier.
Ja, dus dat is... Ja, dus nu...
Het is je redeneert het in feite rond.
Ja, die... Right, dat is een beetje de crux van onze theorie.
Ja.
Die levensvatbaarheid is geen a priori gegeven.
Ja.
Het heelal, het had evengoed een heel ander heelal uit de oerknal kunnen komen.
Ja.
Maar dat is, zoals je zegt, dat is niet de vraag die we eigenlijk stellen. Wij stellen de vraag naar die levensvatbaarheid van binnenuit.
Ja.
Net zoals Darwin de levensboom reconstrueert op basis van de fossielen rondom hem. Een bioloog zal zich niet afvragen wat is de meest waarschijnlijke levensboom op a priori gronden. Nee, dat is geen vraag die we stellen. We zetten ons als in de biologie in het systeem, in de levensboom, en we reconstrueren hoe die tot stand gekomen is. Dus Hauke en ik pleiten ervoor om hetzelfde te doen, om dezelfde principes te hanteren, en dan maken we dus gebruik van die quantum-cosmos-connectie, om de natuurwetten te begrijpen, om de boom van wetten die tot stand gekomen is in die vroege fase van het heelal te reconstrueren. En inderdaad, de crux van onze hypothese is dat je dat niet doet op a priori gronden op basis van eeuwige vaststaande transcendentale wetten, maar dat je dat doet vanuit veel meer vanuit een Darwiniaans perspectief, wat Hawking dan top-down noemde. Wat jij daar straks anders, ergens een retrospectief element heeft. Hè? Dus, ja.
Ja, precies. Want op een gegeven moment komt bij Hawking ineens het grote besef op van we zitten vanuit het verkeerde perspectief de boel te bestuderen. En namelijk vanuit, als we doen net alsof wij engelen zijn of God, omdat wij van buitenaf kijken, heel objectief.
Dat is het traditionele perspectief.
Dat is eigenlijk altijd zo geweest.
Ja. Zeker sinds Newton, ja. Maar dat is een perspectief dat teruggaat tot, Newton zelfs, ja. Dat is begonnen met Copernicus en Galileo.
Ja. Wij bekijken de boel van buitenaf. En zo gaan wij objectief vaststellen hoe alles in elkaar zit, als we maar eindeloos blijven doorrekenen. Want wiskunde is eigenlijk de heilige graal.
Mm-hmm.
Op een gegeven moment heb je een beeldschone formule. Vind ik ook zo leuk. Natuurkundigen en wiskunde zijn ook een beetje poëtisch, hè? Poëten eigenlijk. Die worden ontzettend gelukkig van de schoonheid van een formule. Dat vond ik ook zo leuk om te lezen.
Oké.
Okay. Maar dat trappen ze ook een beetje eigenlijk mee op hun eigen staart. Want als die formule niet mooi is, of die kan ook te mooi zijn. Dat vond ik ook heel, heel grappig. Maar in ieder geval, dan ontstaat even een beetje van de hak op de tak. Dan dat objectieve... wordt eigenlijk een beetje bestreden door de komst van de kwantummechanica. Want, kun je dat uitleggen? Wat doet de kwantummechanica met de waarnemer?
Mm-hmm. Voilà. Dus dat is inderdaad hoe dat subjectief trekje, om het nu zo te zeggen, in onze kosmologie geslopen is. Hè? Zoals je zegt, in zekere zin, die schijnbaar objectieve kijk van de natuurkunde is gedurende eeuwenlang haar succes geweest, in zekere zin. En in heel veel situaties is dat ook oké, is dat een perfect, valabel standpunt. Maar als het dan op die ene vraag aankomt, als je peilt naar een dieper begrip van die levensvatbaarheid... Ja, dat is nu wel dé vraag waarvoor het gevaarlijk is om u buiten dat systeem te zetten. Want wij stellen die vraag natuurlijk, gegeven dat wij er zijn, vanuit ons perspectief. En zoals je zegt, de natuurkunde was daar niet klaar voor. In zekere zin hebben we die kosmologie moeten herdenken, bijna binnenste buiten draaien, in zekere zin. Hoe doe je dat? Wel, het blijkt nu dat de kwantumtheorie, dat is een heel andere tak van de natuurkunde.
Die bestudeert eigenlijk het allerkleinst, snaartjes aan toe.
Voilà. Hè. Dus dat is een theorie die de microscopische wereld beschrijft, maar die niet vanuit dat Archimedische oogpunt naar de wereld kijkt.
Mag ik even één ding voorlezen voor de luisteraar?
Ah ja, doe maar. Ja.
Over de kwantummechanica.
Oké.
Okay. Het citaat uit het boek. Een kernelement van de nieuwe mechanica was het beroemde onzekerheidsprincipe van het Duitse wonderkind Werner Heisenberg. En die zegt, je kunt niet tegelijkertijd zowel de exacte positie als de snelheid van een deeltje kennen.
Hmm.
Het beste waar je met de kwantummechanica op kunt hopen, is een wazige blik. Waarbij de positie en de snelheid van de deeltjes enkel bij benadering weet.
Ja, maar...
Dus je kunt niet tegelijkertijd zien op welke plek en welke tijd een deeltje. Die kan zich, dat kan namelijk op allerlei plekken.
Ja, ja, dus het is...
Dat, dan het haal je is... dus dat hele objectieve verhaal volledig onderuit.
Wel, dat, dat onzekerheidsprincipe, dat heeft veel te maken met inderdaad een limiet op wat kenbaar is. Een limiet ook op het determinisme, want met die onzekerheid gaan wat toevalligheden gepaard en dergelijke. Maar het is nog wat straffer.
Oh.
Wat je aanhaalde over dat waarnemerschap gaat nog wat verder. In de zin van... een elektron, een deeltje... Wat je daar leest, een deeltje in de kwantumtheorie heeft niet echt een positie, zolang dat je niet vraagt wat die positie is. Een deeltje heeft enkel mogelijke posities. En dus je ziet dat dat waarnemen, die act of observation op dat fundamentele kwantumniveau, en de vraag dat je stelt aan het systeem, positie, snelheid, iets anders, beïnvloedt hoe dat die microscopische werkelijkheid zich gaat manifesteren. Wat die gaat zijn. Dus het is goed om na te denken over de kwantumtheorie als een soort van beschrijving van de realiteit op ergens een pre-existentieniveau, in wazigheid gehuld, in onzekerheid gehuld, een soort van beschrijving van potentie die zich maar kristalliseert in een concrete realiteit doorheen waarnemingen en interactie. En dus wat hebben Hawking en ik gedaan? Wij hebben uiteindelijk dat kwantumdenken uit haar microscopische veilige haven genomen.
Naar het enorme.
En naar het enorme. Omdat, en waarom? Waarom is dat belangrijk? Omdat dat macroscopische grote heelal bij de oerknal natuurlijk heel klein wordt waar het kwantumdenken primeert.
Dat begrijp ik dus wel.
Dat denk ik, ja. Dat is te licht voor de hand. Hè. Dat groot heelal wordt klein. Dus
was klein.
Was klein. Ik denk terug in de tijd.
Ja.
En dus wordt dat kwantumdenken belangrijk. En dus, met dat kwantumdenken, komt dan de mogelijkheid om van dat Archimedische perspectief af te stappen. En dus die hele vraag naar dat biofiele design van het heelal te herdenken. En dat is uiteindelijk wat we gedaan hebben. En vandaar dus die Darwiniaanse draai aan die vroege evolutie van het heelal.
Ik ga even nog een stukje voorlezen over... dat vind ik een goed voorbeeld van hoe dat zit met dat je zelf waarnemer bent.
Ja, ja.
Of dat je als waarnemer onderdeel uitmaakt van hetgeen je waarneemt. Namelijk dit. Je kunt het heelal dit is een citaat uit het boek, uiteraard.
Ik herken het.
Je kunt het heelal vergelijken met het blanco dagboek van Tom Riddle in de Harry Potter boeken.
Ah, mm-hmm.
Het rijk van ontelbare mogelijkheden bevat de antwoorden op een eindeloze verscheidenheid aan vragen. Maar het vertelt ons alleen iets over de wereld via wat er werkelijk gevraagd wordt. In een kwantumuniversum, dus ons universum, komt een tastbare fysische werkelijkheid voort uit een brede horizon aan mogelijkheden, door middel van een voortdurend proces van bevraging en observatie. Dus in dat dagboek van Tom Riddle, daar komen alleen vragen, geloof ik, tevoorschijn. Ik weet het nou niet meer. Ik heb het wel gelezen, het is een onzichtbaar boek of zoiets.
Wel, het is een blanco boek waarin dat als je een vraag schrijft, als je een vraag stelt aan het boek, dan komt er een antwoord tevoorschijn.
En verder staat er niks.
En inderdaad, a priori staat er niks.
Ja, exact.
Maar de potentie zit daar wel.
Ja. Ja. Nou, even met enorme reuze stappen gaan we door de theorie heen, want we hebben ook niet helaas eindeloos de tijd. Jullie komen op een gegeven moment tot een drieluik van een deelverzameling van drie, of geen deelverzameling, maar een driehoek met daarin waarnemerschap.
Mm-hmm.
En dat correspondeert met evolutie. en met oorsprong. En die corresponderen ook weer met elkaar. Alles correspondeert met elkaar. Bij waarnemerschap horen de vragen. Dus het stellen van de vragen is eigenlijk extreem belangrijk. Mm-hmm. Bij evolutie hoort de dynamica. En bij de oorsprong horen de randvoorwaarden. Die randvoorwaarden moet je nog even uitleggen. Ik denk dat de andere dingen de mensen wel begrijpen. Wat zijn die randvoorwaarden?
Wat je nu aanhaalt is werkelijk misschien wel het meest abstracte luik in het hele verhaal. Laat mij even in twee stapjes gaan. Uiteindelijk gaat dat drieluik gaat over eigenlijk het openbreken, het openbreken van de natuurkunde. Een voorstel om onze notie van natuurwetten te veralgemenen. Open te trekken, een holistischer te maken in zekere zin. Gebruikt tot nu toe hebben we over natuurwetten nagedacht, zuiver als wetten van dynamica. Dus één van die drie luikjes in die figuur. De randvoorwaarden, dat zijn zaken die je specifieert aan het begin of aan het einde. Hey, als ik de baan van de maan rond de aarde wil voorspellen met de wet van Newton, een wet van een bewegingswet, dan moet ik eerst aan die wet vertellen waar de maan zich op een bepaald moment bevindt. En dan kan ik de wet van Newton gebruiken. Die randvoorwaarden, dat is dat beginpunt, waren nooit deel van de natuurwetten. En dus, op een technisch niveau, is die hypothese die we voorstellen een nieuw soort natuurwet. Een natuurwet die het element van waarnemerschap en die randvoorwaarden bij de oerknal dan en die dynamica allemaal in zich draagt. Dus een soort van natuurwet die niet het een of het ander is. Een natuurwet die ook niet boven het heelal zweeft, want ze is verankerd in dat waarnemerschap. En voilà, daar zijn we natuurlijk nog niet klaar mee. Dat is in volle ontwikkeling. Dat gaat dan in de richting van die holografie en zo die we vermelden. Maar dat wil ik daarvan zeggen. Ja, dus we zijn met die oerknal, met die ontdekking van de oerknal die teruggaat tot Lemaître, ergens op een punt gekomen, denk ik nu, 90 jaar later, waarin we onze notie van natuurkunde zelf moeten bijschaven. Dus en dat is natuurlijk zeer interessant. Er zijn van die zeldzame momenten in de geschiedenis van elke wetenschapstak waarin je niet zomaar iets leert over de natuur, maar ook over uw wetenschap zelf. En ik denk dat we dus met de oerknal op zo'n punt gekomen zijn. En vandaar dat drieluik.
Maar dat stuit natuurlijk op weerstand. Want niet iedereen zit te wachten op zo'n paradigmaverschuiving als deze.
natuurlijk. Ja.
En hoe ligt deze theorie nu binnen de natuurkunde en de kosmologie? Wordt die te enthousiast omarmd?
Wel, het is... Het is natuurlijk een... Ik denk dat het is een van de vooraanstaande hypotheses rond de oerknal. Maar er zijn twee zaken die nu nog volop aan de gang zijn. Enerzijds is... Ja, het is heel moeilijk om die hypothese te testen. Want uiteindelijk, die diepere laag van evolutie waarover ik spreek, hè, die evolutie op het niveau van de natuurwetten zelf, waarin die boom van verschillende natuurwetten zich gevormd heeft... Ja, die speelt zich af bij de oerknal eigenlijk. Ja. Dus je moet ergens door die mist van dat vroege heelal geraken om uiteindelijk die fase te ontsluiten.
Want we zitten met eigenlijk een heel groot fysisch probleem.
Zeg maar.
We kunnen eigenlijk wel, want er is op een gegeven moment een foto gemaakt van de nagloeien van de micro.
De nagloed van de oerknal. Ja.
En daarin zeg je in het boek, die is ongeveer 380.000 jaar na de oerknal te timen, zeg maar.
Ja.
En daarvoor kunnen we niet. Daar stopt de mogelijkheid van ons om Wiskundig ook?
Niet wiskundig. Wiskundig kan je helemaal gewoon de evolutie verder terugleiden. Dat is wat Lemaitre deed en zo kwam hij echt bij die oerknal uit. Maar die eerste 300.000 jaar... Ja,
is een wazig kwantumgewiebel.
Is ook ergens gewoon een hete vuurbal waar dat je niet in kunt kijken. En dat zou zijn alsof dat je tracht in het binnenste van de zon te kijken. Ja, nee, wij zien het oppervlak van de zon. Hè.
Ja.
Dus je kan daar met lichtgolven niet door. Dus alle fotonen, alle lichtgolven dat wij ontvangen uit het heelal...
Dus het is toch inderdaad puur fysiek dat we dat niet verder kunnen
terugkijken. Puur fysiek, ja. Dus vandaar ook dat we nu, dat we nu heel veel bezig zijn met die zwaartekrachtsgolven, die daar wel gewoon vrij doorreizen. Dus de waarneming van zwaartekrachtsgolven geeft ons in principe wel toegang tot die hele vroege fase. Maar natuurlijk, de observatoria voor zwaartekrachtsgolven staan nog maar in hun kinderschoenen.
Ja, die zijn net geplaatst.
Voilà. Maar dus in zekere zin geeft onze hypothese een soort van... zet onze hypothese een soort van baken uit waartoe die waarnemingen van zwaartekrachtsgolven uiteindelijk kunnen leiden. Namelijk een echte paradigma-shift. Want die hele vroege evolutie... waarover we het hebben, die branching van die natuurwetten, dat gaat gepaard met heel wat uitbarstingen van zwaartekrachtsgolven. Als we die ooit waarnemen, dan beginnen we fossielen te hebben van die fase. Dat is heel mooi.
Dat is in feite de botten van de dinosauriërs.
Absoluut.
Maar dan uit het heelal.
Absoluut.
Vanuit de oerknal.
Ja.
Maar we zitten toch wel met een probleem.
Oké.
Want waar ik ook mee begon te zeggen, op het einde van het boek... schrijf je om Wittgenstein aan het einde van zijn beroemde tractatus te citeren, waarover men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Ja.
En dan zegt volgens mij Hawking zelf ook, de kracht van een kwantumkijk op de kosmos is dat hij ons het wiskundig instrumentarium geeft om te zwijgen.
Dat is belangrijk. Ja. Sommige mensen vinden dat een probleem.
Ik vind dat is fantastisch.
Dus
maar dan denk ik toch, waarom moeten we zwijgen? Waarover?
Wel, dat is een beetje poëtisch geschreven natuurlijk daar. Hè. Wat ik bedoel is dat de kwantumtheorie, met die onzekerheid die je daarnet aanhaalt, enerzijds een theorie is die ons zegt wat we kunnen meten en kennen, en anderzijds een theorie is die ook zegt wat we niet kunnen weten. En... daar moeten we aan wennen. Dat is een van de vreemde, vervelende...
Ja, dat is heel erg tegen je gevoel gaat het in.
Ja, maar dat raakt inderdaad bij wat je in het begin zei. Van ja, dat, die theorie laat ergens in zich, draagt ergens in zich een mysterie.
Ja.
En dus wat is er nu gebeurd? We hebben die kwantumtheorie toegepast op die vroege evolutie van het heelal. We kunnen die theorie gebruiken om die evolutie terug in de tijd te leiden... Wat er gebeurt vanuit dat kwantumdenken bij de oerknal, is dat die tijdsdimensie zelf, als het ware, verdampt. En nu kan je je vraag stellen, ja, maar... En al die andere heelallen en dat multiversum en zo, en waar is dat naartoe? Ja, dat is opgegaan in die kwantumonzekerheid. Ja, uiteindelijk zegt onze theorie niet dat er geen andere heelallen kunnen bestaan. Nee, onze theorie zegt... dat die andere heelallen, als ze al bestaan, niet interfereren, dat we daar niets over kunnen zeggen.
Omdat er geen waarnemers zijn.
Als je dat terug herleidt, van waar komt dat vandaan? Omdat wij onze nieuwe hypothese opbouwen, construeren, vanuit onze positie in dit heelal.
Ja.
Absoluut. En nu zijn we rond, denk ik. Hè?
Ja, we zijn nu zo goed als rond. Even nog, want ik zei net zelf kwantumgewiebel. Maar dat is dus ik vond dat er wel mooi, omdat het ook gewoon helemaal onduidelijk is wat het is. Met die snaartjestheorie, dat is van het allerkleinste niveau. En ook nog eens een keer in 9 dimensies. Ja, daar kunnen we het nu niet meer over hebben.
Nee, daar gaan we het nu niet over
hebben.
Lees
het boek, het staat helemaal vol met betoverende natuurkunde. Maar ik wil nog een laatste belangrijk onderwerp behandelen. Want uiteindelijk opent jullie theorie de mogelijkheid om alles, dat alles mogelijk... We onderzochten eerst van wat is er? En nu zeggen jullie, we gaan nu onderzoeken wat er allemaal mogelijk is. En je ziet dat in andere takken van wetenschap ook gebeuren. Bijvoorbeeld met artificial intelligence. En zoiets als reverse engineering en dat soort dingen. Ja, dat opent in feite, dan gaan we eigenlijk het ander, de wetten, of niet de wetten, maar de fysica benaderen van we gaan het zelf maken. En dat is natuurlijk ook best gevaarlijk. We hebben ook een atoombom gemaakt, bijvoorbeeld.
Ja, op basis van de wetten die we hadden. Hè. Right. Ik denk wat je wil zeggen is van...
Mijn laatste vraag is eigenlijk... Hoe zorgen we ervoor dat die eindeloze mogelijkheid niet leidt tot onze zelfvernietiging?
Right. Ja, dat is geen kleine vraag. Hè.
Nee, dat klopt.
Maar dus ik denk uiteindelijk dat... Maar wel een cruciale vraag. Maar iets dat ja, niet zo eenvoudig kort te schetsen is, denk ik. Maar wat er in zekere zin gebeurt in die hypothese, is ook wat je ziet in zoals je zegt, in andere takken van andere wetenschapsdomeinen. Die absolute wetten, die vaststaande wetten, die worden van hun voetstuk gehaald.
Ja.
Die worden onderdeel van die kosmologische evolutie. En dan zijn er twee dingen die enerzijds zegt men mij, dat is knap, dat is goed, dat is intuïtief. Anderzijds heb je dan van, ja maar wacht, wat is dan de fundering? Wat is dan de bottom layer van de realiteit? Ja, die is een beetje weg, die is weggehaald.
Ja, dat is echt...
Wat komt er dan in de plaats? En dan denk ik dat we uitkomen bij denkers zoals Arendt. Hannah Arendt, ja. Dus die de nadruk leggen op, kijk, uiteindelijk moeten we afstappen van dat a priori denken, van die idee dat we op zoek zijn naar objectieve waarheden, maar moeten we veel meer onszelf als deel van die realiteit, als agents within reality beschouwen. En van daaruit, Hannah Arendt zal dan zeggen, tot actie komen. Ik zal dan zeggen als fysicus, van daaruit die menselijke conditie verweven in onze theorieën, in onze fysische theorieën.
En daarmee beschermen wij onszelf misschien.
Juist, dat zou iemand als Hannah Arendt zeker gezegd hebben. En zij zou gezegd hebben van, dat is een voorwaarde. Dat wereldbeeld waarin onze menselijke conditie integraal verweven is met de theorieën die we construeren, de keuzes die we maken, de manier waarop we omgaan met wetenschap en technologie, is een voorwaarde om onszelf niet te vernietigen, om die breuk tussen waar... Want elke wetenschappelijke en technologische ontdekking draagt in zich... het gevaar dat die ons ontsnapt. Hè? En dus om dat te vermijden. En voilà, dus in zekere zin denk ik dat onze hypothese een antwoord biedt op een bekommernis die Hannah Arendt letterlijk geschreven heeft. Ja.
Oké. Okay. Nou, heel hartelijk dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
ontzettend ja, spannend en ingewikkeld en ook fascinerend allemaal. Ja. Ik sprak Thomas Hertog over zijn boek Het Ontstaan van de Tijd. Deze in eigen beheer gemaakte boekenpodcast is al sinds 2016 gratis te beluisteren, maar kost wel geld om te maken. Als je deze podcast waardeert en vaker schrijvers en denkers wilt horen over hun werk, ga dan naar de website podcasthetverhaal.nl en draag een steentje bij met een donatie. Op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. En alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.